Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown.
Nooit meer ontslagrondes en mensen die van de ene op de andere dag op zoek moeten naar een nieuwe baan. Dat klinkt als een utopie, of toch niet? De impact van ontslag is groot. Wie zijn baan verliest, ervaart stress, onzekerheid en slechtere kansen op de arbeidsmarkt. En ook maatschappelijk is de schade fors. Met tienduizenden mensen zonder werk en minder veerkracht in organisaties en onze economie. Marjolein ten Hoonte is directeur arbeidsmarkt bij de Randstad Groep Nederland. En zij denkt dat het anders kan. Daar willen wij natuurlijk alles over weten. Hoe kunnen we dat keren? En wat vraagt dat van werkgevers, overheid en werknemers zelf? In deze aflevering hoor je het. Nou, daarnaast hebben we natuurlijk altijd weer fantastische leertips van onze vaste co-host Tom Bos om de impact van leren binnen je organisatie te vergroten. Fijn dat je luistert. Een lang leven leren.
Lang leven leren. De podcast.
Marjolein, Tom, leuk dat jullie er zijn. We gaan praten over een nogal belangrijk onderwerp, namelijk ontslag. Maar voordat we, of eigenlijk het ontbreken van ontslag, hè, daar gaan we het eigenlijk over hebben. Voordat we dat doen, eerst even de vaste vraag die wij eigenlijk altijd aan onze gasten stellen, Marjolein. En dat is jouw eigen ultieme leerervaring. Wanneer heb jij een leersprong gemaakt? Hoe zag dat eruit?
Ik heb een leersprong gemaakt toen in onze organisatie mij gevraagd werd om twee bedrijven te fuseren. En de leersprong die daarin zat was dat ik erachter kwam dat je heel goed op moet letten hoe je fuseert. En dat je dus nooit het zieke bedrijf aan het gezonde bedrijf moet willen koppelen, maar dat je eerst moet proberen om het zieke bedrijf gezond te maken en dan die twee samen te voegen.
Aha.
En die leerervaring krijg je doordat je van je organisatie ruimte krijgt om dat te doen.
Ja, en toen dat gevraagd werd, wat dacht je toen? Want dat is best wel een flinke vraag, een grote verantwoordelijkheid.
Nou kijk, als je bij een organisatie als onze werkt, dan ben je gewend aan heel veel verantwoordelijkheid. Die krijg je al op hele jonge leeftijd. Daar leer je dus ook. Hè. Dat is echt heel stijl, die curve. En als je dit dan gevraagd wordt, dan denk je, nou, dan ga ik eens aan beginnen.
Ja, ja, dus dat zit eigenlijk bij jullie in de cultuur om daar ja op te zeggen. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die dat niet doen. Hè? Die krijgen een vraag en denken, ja, kan ik dat wel? Moet ik dat wel doen? Vind het spannend? Ingewikkeld? Kost me heel veel werk? En die zeggen dan nee.
Nou, in dit geval is het zo dat in mijn organisatie die uitdaging er is. En dat je ook het gevoel hebt, oké, ik ga eraan beginnen. En stel dat het niet lukt, dan zien we wel weer.
Ja, ja, dat is een mooie, ik vind het een hele herkenbare instelling. Ik vind altijd, maar daar hebben wij het in deze aflevering ook wel eens over gehad. Ik vind altijd de vraag die door mensen die aan jou gesteld worden, of de suggesties die ze doen, die moet je heel serieus nemen. Omdat je, ja, dat doen mensen niet zomaar. Die zien iets wat jij zelf misschien niet ziet. En die zien kwaliteit en talent bij jou. Of een oplossing voor een probleem die je zou kunnen zijn. En dat is juist prachtig dan dat je zegt, ja, oké, nou ja, ik ga het doen.
Ja, en kennelijk voel je ook de ruimte om dat te gaan doen. En dat is denk ik heel belangrijk.
Ja. Nou, we zouden uren kunnen praten over hoe je dat eigenlijk voor elkaar krijgt in een organisatie. Maar dat gaan we een andere keer doen. We gaan het over iets hebben waar Tom en ik het al best wel lang over wilden hebben. Want in een vorige aflevering die we hebben gemaakt, we hebben het even opgezocht, 4 jaar geleden, was jouw collega Dominique Hermans de gast. En die had toen een beetje in een soort paar bijzinnen over de ontslagvrije samenleving. En wij dachten, nou, daar willen we nog eens een keer een hele aflevering over maken. Nou, het is fijn dat jij er bent, want jij schreef een paar jaar geleden het boek Kunnen we het even over werk hebben? En daar pleit je voor die ontslagvrije samenleving. Neem ons eens mee, hoe ziet zo'n samenleving eruit?
Denk even wat ontslag is. Hè? Ontslag was vroeger een uitzondering. De meeste mensen hadden lifetime employment bij het bedrijf waar ze werkten. En als het echt niet anders kon, nou ja, dan kreeg je ontslag. Vandaag de dag is de wereld zo bewegelijk dat organisaties graag hun aanpassingsvermogen willen organiseren. Arbeid maakt deel uit van het aanpassingsvermogen van een organisatie. Dus als er iets gebeurt, dan wordt mensen gevraagd om misschien wel naar een andere baan om te zien of iets anders te gaan doen in de organisatie. Dus ontslag is geen uitzondering meer. En we leven ook in een krappe arbeidsmarkt. Dus die twee maakten dat ik dacht, we hoeven eigenlijk niemand meer te ontslaan. We zouden mensen kunnen uitnodigen om gedurende het werk dat ze bij ons doen te leren. Maar ook te leren dat ze kunnen bewegen. Dus je wordt hooguit werkzoekend en nooit meer werkloos. Dat is het bijzinnetje wat erbij hoort. En dan zou je dus in het systeem wat we hebben staan, wat nu de afstap van de arbeidsmarkt heel goed regelt, ook de weg terug naar de arbeidsmarkt heel goed moeten regelen. En dat is nieuwe zekerheid, noem het actieve zekerheid, waar de tijd waarin we leven ook om vraagt.
Ja. Ja, en ik zit dan ook te denken, los van hoe je het allemaal georganiseerd hebt, is het natuurlijk ook een soort cultureel ding. Hè? Want ja, als je inderdaad ontslagen wordt, dat is ook gewoon een hele heftige boodschap waar je ook, ja, het is een soort alsof je een relatie over is. Hè?
Ja, ontslag staat in de 5 erge dingen die een mens kunnen overkomen.
Hè? Ja,
dus
maar
dat
kijken.
In de top 5. Dus zo ernstig is dat voor mensen. En dat is jammer, want eigenlijk hoeft het niet.
Maar je bedoelt eigenlijk hoeft het niet dat ontslag, of eigenlijk hoeft het niet dat mensen er zo zwaar aan tillen?
Eigenlijk hoef je dat ontslag niet zo zwaar door te laten wegen. Ja. Hetzelfde is wat ik zeg, in deze arbeidsmarkt hoef je eigenlijk nooit meer iemand af te wijzen. Je zou hem hooguit kunnen doorverwijzen naar een plek waar hij of zij beter tot zijn recht komt.
Oh ja. Ja.
Het is een hele andere manier van denken. En ontslag was natuurlijk lange tijd ook wel een manier om even bij te komen. Om met een heel goed sociaal plan.
Ja, zeker. Dus, even cashen. Ja.
Dus we moeten ook zoeken naar hoe kunnen we dat beter vertalen voor mensen. Zodat het niet voelt als, ja, dan verlies ik ook nog dat recht.
Ja.
Oh ja.
Maar ja, dat lijkt me zo ingewikkeld als je naar, want ik hoor jou zeggen, we moeten eigenlijk naar een soort nieuw systeem moeten we organiseren die ervoor zorgt dat je, dat als jouw werk aan het verdwijnen is, en dat weet meestal werknemer en werkgever al langer van tevoren, hè, dan dat ze het er echt over gaan hebben, dan moet je zorgen dat je inderdaad werkzoekend wordt en dat je weer op een andere plek terechtkomt en dat er in die tussentijd iets met je gebeurt. Maar dat is natuurlijk een heel systeemgebouw met allemaal, allemaal voorwaarden en allemaal rechten. En dat moet je dat eerst dan niet gewoon afbreken? Of zeg je van, nou, er is best wel een soort makkelijke transitie mogelijk?
Ik denk dat dat kan. We zien dat wat we opgebouwd hebben eigenlijk stilzitten beloont en zo langzamerhand verre van zeker is. Dus je ziet ook wel dat mensen nadenken over, ja, ik ben bang om werkloos te worden. Dat zou ik heel vervelend vinden. Want vind ik mezelf de werk nog terug? Kan ik hetzelfde salaris verdienen? Kan ik mijn levensstandaard? Enzovoort, enzovoort. Dus het houdt mensen wel bezig. Maar we blijven maar een beetje doordoen. Omdat we denken, ja, ik heb geen keus. En ik heb me verdiept in dat ik heb me geen keus vraag. In de wetenschap noemen ze dat proactief loopbaangedrag. Jessie Koen is in ons land daar heel, heel goed in. En die zegt, we zouden eigenlijk mensen die werken of jongeren op school en in hun studie moeten leren dat ze beter merken wanneer is eigenlijk iets in die loopbaan aan de gang. Wanneer zou technologie mij wel eens kunnen vervangen? Wanneer? Nou, enzovoort. Of heb ik gewoon een vraag? Vind ik dit wat ik doe misschien voor een tijdje leuk, maar niet eeuwig? En wil ik graag wat anders? Op het moment dat je dat leert en dat tijdig aangeeft, stel je voor dat HR daar dan ook op een goede manier op inspeelt en het institutioneel speelveld zegt, hartstikke goed, dan begeleiden we jou naar nieuw werk in plaats van dat we die hele scherpe snede maken van, nu ben jij werkloos. Nee, werkzoekend. Of je maakt gewoon een overstap. Dat kan ook.
Ja, ja. Ja, nou, dat is natuurlijk het grappige. Hè? Er zijn natuurlijk, los van het feit dat er steeds meer mensen te horen krijgen dat hun werk aan het verdwijnen is en dat er dus weer iets anders komt. Of nou ja, alles wat er zeg maar geïnstitutionaliseerd is. Er zijn natuurlijk nog veel meer mensen die gewoon naar een andere baan gaan of naar een ander soortig werk gaan.
En dat gaat ook vaak heel goed.
Ja.
Ook in bedrijven, tussen bedrijven. Alleen, we moeten ons rekenschap geven dat er zo langzamerhand in alles wat er gebeurt ook werk anders wordt, waardoor je of bij moet leren of misschien zegt, ja, maar dan is het mijn werk niet meer. En dan zou het vreselijk jammer zijn als je afstapt en niet meer terugstapt. Want de arbeidsmarkt is krap en we hebben eigenlijk gewoon zoveel mogelijk mensen nodig op de arbeidsmarkt.
We hebben iedereen nodig, dat denk ik dat wel klopt, ja. Maar jij zei net, Marjolein, in het begin van de weg van de arbeidsmarkt af, die is best goed geplaveid, als ik het even vrij interpreteer, maar de weg terug niet.
Nee.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, daar bedoel ik mee te zeggen dat de uitkering, het stoppen,
ja,
dat is meer dan goed geregeld.
Ja, ja, dat is goed vangnet, zeg maar.
Dat vangnet is prima.
Okay.
Maar het is niet gekoppeld aan help mij opnieuw dat werk te vinden. Hey, ik ben jarenlang directeur van het placementbedrijf binnen onze organisatie geweest.
Ja.
En ik zag gewoon hoe moeilijk dat voor mensen was om te weten, wat zijn nou mijn exacte skills en competenties? Kan ik ook iets anders dan ik deed? Wat is eigenlijk de waarde dan op de arbeidsmarkt?
Oh, ja.
Hoe overbrug ik soms iets wat eventjes salaristechnisch nodig zou moeten zijn om... Dat hebben we eigenlijk niet heel goed geregeld in ons land.
En is niet dat zeg maar het... Nou ja, ik weet niet of het het doel is, maar is dat niet wat het UWV bijdraagt normaal gesproken? Sollicitatieplicht en de begeleiding daarbij en dat soort dingen?
Ja, het UWV doet dat, maar eigenlijk op een manier die veel te weinig in samenhang met werkgevers is. Ik denk dat het deel eigenlijk uit moet gaan maken van je HR-beleid. Je gaat hier niet eeuwig blijven. Dus op welke manier kunnen we jou faciliteren om die beweger te zijn?
Ja.
En dan kan een UWV of het... we hebben de regionale werkcentra al staan.
Ja.
Kan daar verschrikkelijk goed bij helpen. En het andere is dat we moeten proberen om mensen meer aan dat leren te krijgen. Omdat je dan ziet dat je spelenderwijs ook je beroepsbevolking aan het scholen bent. Doordat ze in een nieuwe baan stappen waar ze ook goed voor geleerd hebben.
Ja, maar überhaupt leren doet leren natuurlijk. Hè? Dus we hebben ook wel veel... gezien dat mensen veel flexibeler in hun hoofd worden bijna als ze regelmatig met leren bezig zijn. Dat ze ook al leer je breien of zo. Maar dat je dus gemakkelijker dan ook iets anders weer gaat oppakken. Dus het is letterlijk fysiek in je brein zichtbaar. Dat je een soort van flexibiliteit voor jezelf opbouwt.
Ja.
Dus je hoeft misschien nog niet eens mensen precies te leren waarvoor ze in de toekomst misschien opgeleid staan.
Nee, dat snap ik. Alleen als je vanuit werkgeversperspectief kijkt, en dan wil je heel graag dat mensen leren. Maar je wil ook dat er toch een zekere productiviteit geleverd kan worden vanaf een bepaalde dag wanneer je aan de slag gaat. Dus die samenwerking vind ik daarin verschrikkelijk belangrijk.
Wat wel interessant is, hè, dat uit heel veel onderzoeken komt dan elke keer een van de belangrijkste dingen voor mensen is dat ze zich kunnen ontwikkelen. Als wij hier in deze podcast praten met L&D-professionals, dan is een van de grootste vragen, hoe zorgen we er nou voor dat mensen überhaupt gebruik gaan maken van al die mooie dingen die we ontwikkeld hebben? En als ik jou dan hoor praten over iets prachtigs als een ontslagvrije samenleving waar al dat verdriet niet meer nodig is, dan kom je uiteindelijk toch ook weer terug op de vraag, snappen mensen eigenlijk wel wie ze zijn en waar ze goed in zijn?
Ja.
En dat is nogal een fundamentele vraag.
Ja, en zorg je dat die scheiding zeg maar tussen werkgever en wat je net dat UWV noemde niet een hele harde waterscheiding is, maar dat je van elkaar weet wat je daarin gedaan hebt en wie ik ben en op welke manier ik graag leer en hoe ik dan weer aansluiting kan vinden op een arbeidsmarkt.
Ja.
Ik denk dat dat heel belangrijk is. En vergis niet dat we hebben decennia lang geprobeerd om mensen preventief mobiel te krijgen. En wat we dan deden is dat we zeiden, goh, kijk eens, dit is een catalogus en je mag kiezen wat je wil leren. En dachten mensen, ja. Maar als ik dat gedaan heb, dan ga je mij vragen, wil je nu niet naar een ander
blijven?
En dan wordt deze relatie doorbroken. En daar moeten we ons heel erg goed rekenschap van geven. Dat we wel moeten werken aan dat vertrouwen, dat die beweging ook echt iets op gaat leveren.
Ja, en daardoor zit ik heel erg mee in mijn hoofd dat ik denk, dit kan heel goed gaan werken. En dan moet alles wel kloppen.
Zeker.
Want vertrouwen vanuit de werkgever, maar ook vertrouwen vanuit mensen zelf, dat die baan misschien niet meer zo zeker is, maar dat er werk genoeg is en dat die weg naar ander werk eigenlijk best wel leuk is en ook zeker is. Misschien net zo zeker of misschien nog wel zekerder dan dat die baan nu lijkt te zijn. Als je dat niet voor elkaar hebt, dan wordt het één angstige bende wordt het dan.
Nee, dat is ook wat we voor elkaar moeten zien te krijgen. En we weten dat het kan werken omdat de Denen het al sinds 1995 doen. Hè? Elke week gaan een groep uit Nederland kijken in Denemarken hoe het daar werkt. Daar zijn vakbonden, werkgevers en werknemers heel tevreden over dit systeem. Dus het kan wel.
Wat is het systeem in Denemarken of wat is het verschil met Nederland?
In Denemarken hebben ze niet alleen het ontslagrecht versoepeld, zoals wij dat in Nederland gedaan hebben, maar ze hebben daar een intensieve begeleiding naar werk aan toegevoegd en die scholingscomponent.
Ja. Vanuit de overheid?
Eigenlijk vanuit werkgevers en vakbonden.
Ja.
Oh, maar dit is interessant.
Ja.
Dus ze hebben geen UWV?
Ja, dat hebben ze wel. Omdat die werkgevers en die vakbonden daar iets voor in het leven geroepen hebben. Maar het is echt vanuit de sociale dialoog ontstaan. Van zo zouden wij de crisis waar ze in 1995 in waren kunnen beslechten.
Ja. Daar wil ik straks nog veel meer van weten. Want we praten daar zeker zo over verder. Maar we gaan eerst even naar de tip van Tom.
De tip van Tom.
Ja, vandaag gaat mijn tip over hoe je met gerichte leerinterventies medewerkers kunt voorbereiden op nieuwe ontwikkelingen. En eigenlijk in beweging kan brengen en daarmee aantrekkelijk kan houden voor de arbeidsmarkt. En ik wil dat uitleggen aan de hand van een heel simpel voorbeeld wat wij best wel vaak doen. En dat is in het onderwijs. Ik merk altijd als we het over het onderwijs hebben dat mensen zich heel bewust zijn dat er een heel groot lerarentekort is. En wat zo grappig daaraan is, er is inderdaad een lerarentekort. Maar er is helemaal geen tekort aan mensen die leraar willen worden. Er is een tekort aan mensen die het lukt. En er is een tekort aan mensen die eraan beginnen. En dat eerste, die tweede, dat is natuurlijk de grootste groep. Mensen die eigenlijk wel leraar willen worden. Ik ken er zelf ook een paar die zeggen, ja, ik zou toch wel later als ik groot ben of als volgende carrière stap wil ik gaan overdragen, wil ik mensen gaan leren. Maar die stranden ofwel in het welbekende voorbeeld van de PABO, hè, en de lerarenopleiding, omdat die opleiding te moeilijk is en de rekentoets en dat soort dingen. Maar wat eigenlijk nog spannender vaak is die stap zetten. Die hele opleiding is gesubsidieerd, of het grootste deel ervan, geloof ik. Dus je neemt financieel wat dat betreft eigenlijk helemaal geen risico. Maar het is best een lang traject. En leren kan hier best een hele grote rol spelen vooraf. Dus wat wij doen bijvoorbeeld voor specifiek dit voorbeeld, is dat wij de lerarenopleiding helemaal in hele kleine bouwsteentjes uiteen hebben getrokken. Daar hebben we online leermiddelen van gemaakt. En mensen kunnen dus online eigenlijk hun hele lerarenopleiding bij elkaar sprokkelen. Praktisch gezegd wil je dat niet, omdat je op een gegeven moment een keer begeleiding wil door die hele opleiding heen. Maar als je nou denkt, kan ik eigenlijk leraar worden? Heb ik de aanleg om die rekentoets te gaan halen? Durf ik deze beweging aan? Kun je eigenlijk al min of meer stiekem 2, 3, 4 stappen de juiste kant op zetten? Daarmee aanvoelen, kan ik dit aan? Is dit specifieke voorbeeld? Kan ik leraar worden? En vind ik dat dan vervolgens ook leuk? Het is ook handig dat je dan op een gegeven moment een keer voor de klas gaat staan. In plaats van alleen maar e-learning volgt natuurlijk. Maar dit laat de beweging zien. En daarmee is leren dus eigenlijk, vooral online leren, heel makkelijk middel om te zorgen dat je de drempels gaat verlagen en mensen helpt om in beweging te komen. Want de behoefte om in beweging te komen, die is er wel. De financiering om in beweging te komen, die is er eigenlijk ook wel. Vaak heb je zelfs baanzekerheid bij de krapte beroepen om te gaan bewegen. Maar dan nog is deze stap, kan ik het eigenlijk wel aan? De een die je dus met leren heel makkelijk kan gaan overbruggen. En ik denk dat dat veel breder geldt dan alleen het onderwijs en eigenlijk de opleidingswereld. Dat wij veel meer moeten kijken als we mensen van werk naar werk willen bewegen. Welke middelen kunnen we aanbieden zodat ze kunnen aftasten, dat ze kunnen uitproberen, dat ze kunnen starten met programmeren. Om eens een keer te kijken van, heb ik eigenlijk aanleg in die wereld? Pak ik het snel op? Kan ik die stapjes maken? En dan geven we mensen vertrouwen en dan komen ze in beweging.
Kijk aan. En zo komen we weer een stap verder. Dankjewel, Tom.
Lang leven leren. De podcast over leren en ontwikkelen.
En Marjolein ten Hoont in de studio, directeur arbeidsmarkt bij de Randstad Groep Nederland. Marjolein, laten we het eens even praktisch maken. We nemen een bedrijf, laten we zeggen een middelgroot bedrijf, 100 mensen. Die hebben nog een administrateur zitten. Ja, daar wordt er echt wel duidelijk van, dat werk dat heeft AI overgenomen, dus niet meer nodig. We zijn nog op tijd, hè, dus we hoeven niet gelijk morgen te zeggen, we laten je gaan. Hoe gaat het in de ideale wereld die jij bedacht hebt? Hoe gaat het nu in zijn werk, in die ontslagvrije wereld?
Nou, een klein beetje kan ik meteen terugverwijzen naar Tom. Hè. Op welke manier gaan we nou in gesprek met meneer over, jij voelt ook dat jouw werk verandert? Heb je enig idee wat je zou willen doen? Misschien wel, waar droom je van? Ja, dan zou je kunnen zeggen, nou, ik wil eigenlijk best wel docent worden. Ik noem maar een dwarsstaan. Kan hij dan, of zij, voelen aan wat dat betekent? Die voorbereiding is hartstikke belangrijk. De begeleiding vanuit HR hoort daarbij. En op enig moment is er dan niet de weg naar niks, maar er is de weg naar, ga jij of intern iets anders doen, al dan niet met opleiding, Of gaan we jou vragen om ons bedrijf te verlaten, maar dat doen we niet. Dan door je toe te leiden naar een plek waar je heel goed in gesprek gaat en waar goed bekeken wordt, zo ga jij weer slagen op een arbeidsmarkt. En hoe kunnen we dat voor jou organiseren?
Okay, dus
als daar opleiding voor nodig is, dan wordt dat ook geregeld.
Ja, okay. We kiezen voor de variant, er is geen plek meer voor je. Verdrietig, want we hebben jarenlang goed werk gedaan en we hebben samen even gehuild. Want het is echt heel vervelend, want we vinden elkaar heel aardig en je bent hier heel erg gegrond. Maar ja, het is nou helemaal zo. Dus hoe gaat dan het systeem? Normaal zou het dan zijn, nou, dan komt er een overeenkomst en dan ben je inderdaad ontslagen. Hoe gaat het nieuwe systeem eruit zien?
Het nieuwe systeem ziet er zo uit dat deze kandidaat, dit talent, in gesprek gaat en afspreekt met zijn bedrijf en degene die hem begeleidt. Ik denk dat we daar zoveel maanden voor nodig hebben. Nou, dat betekent dat je dan in dienst blijft en dat je op enig moment uitstapt en zegt, nou, we kunnen nu dat soepel ontslagrecht gebruiken. En jij gaat in begeleiding, want het zoeken van werk is echt een dagtaak. En dan word je begeleid naar nieuw werk.
Okay, en dan is er dus een organisatie die betaald wordt vanuit algemene middelen, zeg ik maar even. We hoeven nog niet te bedenken wie die precies gaat betalen. Dat is ook niet zo relevant. En die zijn er dus heel goed in om mensen te begeleiden om dat hele proces van, ja, wat in principe bij outplacement natuurlijk bij wat grotere organisaties gebeurt.
Zeker.
Hè? Wie ben je? Wat vind je leuk? Wat heb je altijd al willen doen?
Waar ben je nodig?
Ja. Ja, wat zijn de kansen ook op de arbeidsmarkt? Hè? Wat voor werk is er überhaupt? Maar dat gaat dan gebeuren op die nieuwe plek.
Ja.
Nou is het een tijdje geleden, maar heette dat vroeger niet een arbeidsbureau?
Kijk, het gevaar dat je altijd teruggaat. Hè? Dus dat je vroeger heette dat zo.
Ja.
Nee, als we de energie erin zouden kunnen houden om te zeggen, kijk eens, zo gaan we het naar de toekomst toe organiseren. Actieve zekerheid. Dus we zijn op zoek voor jou naar een nieuwe baan. Bovendien, we hebben een tij mee. Het is krap en het blijft nog even krap. Dat is denk ik wat we met elkaar heel erg moeten afspreken. Dat het zekerheid gaat bieden. Terwijl dat andere waar we zo aan hingen, dat had slechts de zekerheid van een uitkering voor een bepaalde termijn. En dan hield het op en dan zou je wel eens in de bijstand kunnen vallen. Werk maakt gelukkig. Werk maakt gezond. Hè? Werk doet iets met mensen. En dat is de grote gedachte achter. Misschien moeten we je dan wel iets meer, nou, duwen is een groot woord, maar iets meer helpen in de richting van, om dan ook weer dat geluk en die gezondheid en die ontwikkeling te vinden.
Ja, en ik hoor je bijna zeggen dat zo'n nieuwe entiteit, hè, die gaat zorgen voor die actieve zekerheid. Namelijk je helpen, want een andere baan vinden waarvan je nog niet weet wat die is best wel een complex proces.
Een arbeidsmarkt is intransparant, dus je weet helemaal niet wat er te koop is op die arbeidsmarkt.
Ja, en ik denk dat zou natuurlijk een hele interessante taak ook voor die partij kunnen zijn. Om een beetje een soort van marktmeester te worden. Die ook voorkomt dat er mensen allerlei dingen gaan doen die helemaal niet zo nuttig zijn.
Daar hebben we een beetje mee geoefend in corona. Toen we zagen dat piloten aan de grond stonden, waarbij de bank heel veel vraag was naar fraudebestrijding. En die analytische mensen die konden dat ook doen. Of de stewardess die de zorg in ging. Of, nou, noem maar op. Dus we weten dat mensen dat eigenlijk heel lekker vinden.
Ja, grappig.
Denk je niet ook, ik zit dan even nog te denken vanuit deze mensen wat dan mijn beperking zou zijn om in beweging te komen. Het eerste waar ik dan meteen aan denk is een hypotheek kunnen afsluiten. Nee. Weet je, gewoon die dingen
maar
die,
dat hoort erbij. Kijk, toen ik jaren geleden aan onze directeur innovatie vroeg, kunnen wij een werkgeversverklaring ontwerpen voor mensen zonder een vast contract? Toen zeiden in de eerste instantie, dat kan niet. Juristen ook.
Ja.
3 jaar later was het er wel. Hè? Dus we hebben dat samen met ministeries en de AFM en banken hebben we dat ontwikkeld. En dat ding heet de perspectiefverklaring.
Oh, wat goed.
Die kijkt niet terug, maar die kijkt vooruit. Wat is jouw perspectief op een arbeidsmarkt? Passend bij wat we net bespreken.
Ja.
En eigenlijk zouden we dat op alle fronten moeten doen voor mensen. Hè? In mijn boekje omschrijf ik dat als work as a service. Zouden wij dat wat nu vast zit in je arbeidscontract. Dat zijn ongeveer 8 blokjes. Je arbeidsvoorwaarden, je opleiding, administratie. Al die dingen, die kun je als het ware aan jou uitpakken en aan jou teruggeven en je ondersteunen in een reis op de arbeidsmarkt. Dus je hoeft ze niet afhankelijk te maken van dat vaste contract. En dat bewezen we met die perspectiefverklaring.
Ja.
En daarom is dat ook zo'n lekker voorbeeld om te noemen. Omdat mensen inzien van het kan dus wel. Je kunt los van vast contract wat de poort naar alles is in onze samenleving. Kun je eigenlijk alles wat dat vaste contract biedt.
Ja.
Ontbundelen ja. En zeggen hier is het. En het reist met jou mee over een arbeidsmarkt.
Ja, want we hebben natuurlijk vooral de beweging gezien vanuit de werkgever inderdaad. Wat jij zegt van het de weg naar buiten, die is wel oké. Er is genoeg flexibiliteit. Er is ook wel zekerheid voor het individu natuurlijk. Maar dit soort dingen wordt eigenlijk, nou, behalve jouw voorbeelden, dan heel weinig in voorzien voor de medewerker. Zodat hij zich comfortabel voelt bij op zoek zijn naar nieuw werk, zeg maar.
Ja, maar misschien kunnen we daar een vergelijking maken naar de ontwikkeling ZZP, hè, waar we steeds maar van de rafelranden van blijven noemen. Terwijl je in feite ziet dat het een beroeps... Het eigenlijk een emanciperende beroepsbevolking is. Hè, die zegt, om nu altijd verbonden te moeten zijn aan. Maar het is een beetje raar dat we dan collectief en solidair niet willen zijn. Hè, dus eigenlijk zouden we daar die verzekeringen en die arbeidsongeschiktheid veel beter voor moeten regelen. Omdat ik er ten diepste in geloof dat als we kijken hoe een arbeidsmarkt en de wereld zich ontwikkelt, dan gaan mensen veel zelfstandiger in hun arbeidszame leven staan. En is dat vaste contract, kijk even naar de generaties die nu de arbeidsmarkt opkomen, dat is een soort hopeloos ouderwets verbond. En daarom pleit ik ervoor om dat niet onzeker te maken. Dat deed in eerste instantie ZZP. Hè? Dat was niet onzeker omdat het tijden van krapte was. Maar we kenden ook de vogelvrije die voor 3,5 euro vakantiehuizen stonden te schilderen. Nou, dat is gewoon niet waardig. Dat hoeft ook helemaal niet. En daar komt dat idee vandaan van op welke manier zou je die werknemer meer in zijn eigen verantwoordelijkheid, in zijn eigen schoenen, in zijn eigen waardigheid kunnen zetten en die reis over die arbeidsmarkt kunnen laten maken. En het veel meer te hebben over een loopbaan in plaats van een baan.
Ja, en ik zou daar eigenlijk nog, wetende wat we allemaal weten ondertussen, want er zijn natuurlijk op het gebied van werk en kwaliteiten. Nou ja, we gaan binnenkort een podcast maken over de skills. Hè. Daar is natuurlijk een hele taxonomie en ongelooflijk. Ja. Maar je zou natuurlijk relatief eenvoudig als land kunnen zeggen, wij gaan iedereen helpen om echt goed in kaart te brengen van wie ben je nou eigenlijk en waar ben je goed in en wat wil je leren en al dat soort dingen. En daar maken we een soort nieuw paspoort van. In plaats van. En als we dat hebben, dan kun je ook naar de bank gaan en zeggen, joh, kijk eens, dit is mijn waarde op de arbeidsmarkt.
Ja.
En dan heb je eigenlijk een veel betere voorspeller dan dat contract wat morgen misschien wel ontbonden kan worden.
Nou ja, we zeiden wel eens gekscherend, iemand die 30 jaar gemeenteambtenaar is in weet ik wat voor gemeente, die krijgt makkelijker een hypotheek dan nu een zelfstandige loodgieter die. Hè?
Precies.
Dus het is het zoeken naar, wat doen we eigenlijk met elkaar?
Ja.
En je kunt beter naar voren kijken, naar het perspectief van iemand in die loopbaan, dan vertrouwen op.
Is de loodgieter wel een heel mooi voorbeeld inderdaad.
Ik wou net zeggen.
Iemand die zich niet zo heel druk hoeft te maken over of hij wel genoeg werk zal hebben in de toekomst.
Ja.
Maar je ziet die voorbeelden best wel veel inderdaad hoor. En ook de omgekeerde voorbeelden van mensen die ik bijvoorbeeld hier wel gezien heb, die in vaste diensten waren, die dan zeggen, ja, ik ben even hypotheek aan het regelen. Die tekenen het hypotheekcontract en die lopen daarna naar HR om een ontslagbrief in te dienen. Zo van, nou, dat is geregeld. Ik wil op zoek naar iets leuks nieuws. Nou, dan heb ik deze zekerheid achter de rug. Terwijl dat is natuurlijk een hele rare constructie eigenlijk.
En dat is ook eigenlijk heel geforceerd, snap je? Dus,
ja.
Dus dat is waarom ik zo nieuwsgierig was. Zou je dat ook op een andere manier kunnen regelen?
Ja.
En dat is ons met een paar hele goede relaties is ons dat gelukt.
En waarom doet heel Nederland dit nog niet dan?
Nou, ik denk omdat het echte antwoord wat we hier aan het bespreken zijn, dit is natuurlijk zo nieuw dat het een beetje voelt als, als ik dit nu prijsgeef, dan kantelt het en dan zou het wel eens die kant op kunnen gaan. Dus mensen zijn wel op zoek van, gaat het ook werken waar we het over hebben? En ik denk dat gewoon even tijd nodig heeft. Het is wat ik zei, het is een transitie en het is niet een beetje business development. Het is echt anders.
Ja, maar het lastige lijkt mij dat je kunt niet zeggen, oh, maar dan doen we eerst even dit stukje, dan gaan we dat veranderen en dan doen we dat stukje erbij. Het moet een geheel worden.
Nou, kijk, Er is al een stukje aan de gang, hè, al een tijdje. Namelijk die ultieme zekerheid van dat lifetime employment, die is eraf. Dus er is echt wel achter vele voordeuren het gevoel van oeh, zou het, kan het. En ik zou die rust in onze samenleving wel willen. Dat mensen denken, ik hoef me daar geen zorgen over te maken.
Ja, het komt wel.
Ja. Het wordt opgelost.
Ik las dat ooit, ik weet niet of het nog steeds zo is overigens, maar dat er werd toen de manier waarop BMW naar zijn medewerkers keek en hoe ze met hun medewerkers omgingen, werd heel erg geprezen in de zin van als je bij BMW het voor elkaar kreeg om je eigen baan overbodig te maken, dan wist je één ding zeker, dan kreeg je een nog veel betere plek.
Oh ja.
Hè? Terwijl, dat is natuurlijk ook weer zo'n ding dat je denkt, ja, innovatief zijn, dingen anders gaan doen, met als gevolg dat dingen goedkoper, beter, sneller enzovoort zijn.
Ik snap dat heel goed, maar ik zou wel hopen dat wat we bedenken wat inclusiever is. Hè, dus dat het niet alleen voor de hotshots is, maar dat het in feite voor iedereen op een arbeidsmarkt geldt. Omdat we weten dat heel veel mensen, daar weet jij misschien nog wel veel meer van, veel meer ontwikkelmogelijkheden hebben als je de manier waarop ze leren goed aan laat sluiten daarop. En dat hebben we als samenleving in feite nodig. We hebben het heel veel over de onderkant en het lage niveau. Dat vind ik zo langzamerhand echt heel onhandig. En we zouden veel meer moeten kijken van wie levert welke bijdrage en op welke manier kan iemand dat ook blijven doen.
Ik denk ook dat als je naar het leren kijkt, dat het, tot nu toe heb ik eigenlijk geen onderzoeken gedaan of inzichten opgedaan dat niveau erg veel uitmaakt voor hoe mensen leren, zeg maar. Ik denk dat met name aan de praktisch geschoolden, die hebben vaak een wat slechtere ervaring met het traditionele onderwijssysteem. Waarbij vooral gekeken wordt, kan je rijtjes onthouden en dat soort dingen. Wat ze niet zo goed konden, waardoor ze eigenlijk heel veel onzekerheid hebben opgebouwd in hun leven over leren. Dus zodra je zegt, je moet naar school, schieten ze in de stress. Nou, en de voorbeelden die ik daar straks al gaf van de logistiek medewerkers, die konden zichzelf gewoon opleiden met e-learning. Nou, mij is altijd verteld dat praktische scholen alleen maar van plaatjes kunnen leren. Nou, dat blijkt totaal niet waar. Ja, misschien dat het leesniveau een uitdaging biedt, maar dat is inmiddels bij hoger opgeleiden ook het geval. Dus daar is het verschil niet zo heel groot meer, denk ik. Als ik het even een beetje bagatelliseer.
Ja, wat ik knap vind, is dat we veel meer kijken naar wie leert graag op welke manier.
Ja, ja.
En dat is heel emanciperend. Vroeger moesten we allemaal door het ene malletje.
Precies, ja.
En dat is niet meer zo. En nou, dat hebben we gewonnen. Dus dat zijn ook van die bewegingen waar we het net over hebben. Hè? Die ellende achter die voordeur van oeh, gaat het me overkomen? Maar ook, ja. We hebben inmiddels door dat mensen verschillend leren. We hebben al heel veel componenten eigenlijk heel goed ontdekt.
Wat moet er nu gebeuren, denk je, Marjolein? Want onze luisteraars denken nu, ja, maar dit willen we toch allemaal? Ja, let's go.
We moeten het er met elkaar veel meer over gaan hebben.
Oké. Okay.
Dan gaan er dingen veranderen.
We hebben net verkiezingen gehad. Het woord arbeidsmarkt, het woord werk is niet gevallen.
Nee, maar we hebben ook een ministerie wat nu gezegd heeft, laten we even kijken naar deze 6 technologieën en zullen we eens kijken wat onze toekomstige economie is. Dus ik ben ervan overtuigd dat arbeidsmarkt wel degelijk een onderwerp is van de Haagse vierkante kilometer. En daarom zeg ik ook, we moeten over dit idee, over de manier waarop wij eigenlijk het veel menswaardiger vinden om in een samenleving mens en werk te benaderen. Daar moeten we het meer met elkaar over gaan hebben.
Ja, en er is dus een voorbeeld in Denemarken. Dus hè? Dat is toch voor altijd prettig.
Daar gaan we wekelijks kijken. Maar ja. Het blijkt best moeilijk om dat in te voeren. En zij hebben dat toch gedaan. Nog niet zo lang geleden zelfs.
Ja. Maar je vertelde wel, er was wel een crisis voor nodig.
Nou ja, er was toen bij hun een hele hoge werkloosheid. Dus er moest mensen lang in die werkloosheid. Dus er moest echt iets gebeuren. En wij hebben nu niet heel veel mensen in de werkloosheid. We hebben overigens wel veel zieke mensen. Hè? Dus dat is toch iets van ongemak in de samenleving. En we hebben een hele grote lang leven leren opdracht. En die twee komen bij elkaar. En dat vind ik er zo mooi aan.
Ja, dus jij zegt eigenlijk geduld hebben, het er veel over hebben, we zijn misschien dichter bij dat omklappunt, dat kantelpunt dan je denkt.
Misschien wel.
Ja. Ja. Wat ga je er zelf aan doen? Behalve, nou ja, je hebt al een mooi boek geschreven, je praat er volgens mij heel veel over.
Dat.
Ja.
Ja.
En als je het reflecteert op Randstad?
Nou, kijk, wat ons vak is mensen te verbinden aan werk. En wat we denk ik de komende jaren beter kunnen gaan doen, is dat we heel erg in loopbanen gaan denken. En in dat perspectief. He, dus je stapt op. Maar wat is jouw perspectief en hoe kunnen we je daar naartoe begeleiden? En dat ook door platformisering en data en alles met AI, dat je ook nog kunt zorgen dat je daar niet een soort van alleen recht op hebt als organisatie, maar dat voor het talent zijn skills en competenties uitwisselbaar zijn. He, dat is bijvoorbeeld iets waar we verschrikkelijk hard aan moeten werken.
Ja, ja. En ik zit een beetje hard op te denken. Tenminste, dat gebeurt altijd in mijn hoofd. Denk ik van, nou ja, jullie hebben natuurlijk een prachtige positionering, omdat je zoveel mensen aan hun eerste baan helpen. Zeker. Of weer op weg helpen. Dat je ook zou kunnen zeggen, ja, we maken er gewoon een club van. Of een vereniging. En je blijft gewoon je leven lang blijf je bij ons verbonden.
Dat is een heel verfrissend idee, hè? Die communities die we aan het maken zijn. En ja, dat gaat elkaar kennen. Dat wisselt reputatie uit. Dat versterkt. Ja, dat is, nou ja, wat ik zei, het is heel emanciperend.
Ja,
het is niet meer, ik neem jou aan, maar jij biedt. Jij kunt iets en daar heb ik behoefte aan.
Ja, je helpt me gewoon door mijn ja, werkende leven heen.
Gecombineerd met, ja, met dat koffertje wat je met je meedraagt, met die arbeidsvoorwaarden, is dat
ja,
het ultieme idee.
Ja.
Nou is onze doelgroep van deze podcast, de mensen die luisteren, is over het algemeen werken die in HR en Learning and Development.
Ja.
Zegt, het is belangrijk dat we het gesprek erover voeren. Wat zou jouw advies aan hen zijn? Zeg maar, wat is de eerste vraag die ze moeten gaan stellen? En aan wie moeten ze die stellen om dat gesprek op gang te brengen?
Nou, mijn allereerste ding zou zijn, verdiep je in dat proactieve loopbaangedrag.
Ja, ja.
Want dat is, als je daar mensen mee grootbrengt in je organisatie. En als bewegen straks belangrijk voor je is, organiseer dan ook beweging in je organisatie.
Mooi. Ja.
Dat is volgens mij wat je met elkaar moet doen.
Gaaf.
Om daar vertrouwd mee te raken en leren. En dat hoeft niet altijd naar school, maar verzilveren wij ervaring goed genoeg voor mensen?
Oh ja. Ja.
Ja, want het grappige is dat je eigenlijk vanaf dag 1 dat iemand bij je komt werken ervoor kan zorgen dat die nieuwsgierigheid om te kijken, wat is er nog meer? En wat kan ik nog meer? En oké, dit hoort misschien niet bij mijn functie, maar ik ga het toch doen. Als ik naar mezelf kijk, ik ben een zelfstandig en ik zie heel veel zelfstandigen om me heen. Ik zie ook heel veel mensen die bijvoorbeeld voor een gedeelte een baan hebben of onderzoek doen. Zeker. Bij een universiteit, maar die hebben daar ook nog een bedrijf bij. De basis is gewoon nieuwsgierigheid.
Ja.
Om te denken, ja, maar wat doe je eigenlijk en hoe werkt dat? En ja, oh, leuk. En even afkijken.
Er zijn zelfs bedrijven die dat intern geregeld hebben. Dus die een soort platform maken. Dat omschrijf ik ook in mijn boek. En zeggen van, goh, we hebben even iemand nodig die. En dan kan ik denken, nou, dat kan ik voor jou leveren. En zo ontstaat er een soort community, ook al intern, die met elkaar op een andere manier aan het werk is dan, ik doe alleen maar dit.
Ja, mooi. Ja.
Marjolein, nou ja, Tom, ik denk dat ik ook namens jou spreek. Dus het begint nu heel spannend te worden. om te zeggen, wij gaan het hier in ieder geval over hebben. Want ik ben voor, al een hele tijd overigens. Maar nu zijn er ook woorden aangegeven en is er een mooi boek over geschreven. Dus dank dat je hier was. Wij gaan nog even naar de laatste tip van Tom over impact van leren.
De impact van leren.
Ja, mijn tip van vandaag gaat over hoe je de impact van leren kan vergroten door beter te begrijpen wat jouw achterban nou eigenlijk wil leren. En wat ze eigenlijk het haakje zou zijn om ze het eerst in beweging te brengen. En vaak hoor ik aan organisaties dat met adviseurs gaat en gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers. En ik wil er iets naast zetten wat heel simpel is. En dat is simpelweg wat data-analyse doen. Want volgens mij kan je op een hele makkelijke manier over je hele organisatie zien wat daar in ruwe vorm speelt door een paar dingen even bij elkaar te pakken. En waartoe ik je wil uitnodigen is, pak nou eens het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek, wat je hebt, de volledige uitwerking, liefst gewoon in een uitgewerkt document. Pak daarbij, als je dat hebt, een samenvatting van de performance reviews. Pak het zoekgedrag op je intranet erbij, dat is altijd wel te achterhalen, en de rapportages uit je leerplatform. Draai ze uit, gooi ze allemaal in een LLM. Even met de kleine kanttekening dat je de data anonimiseert. Of zorgt voor je eigen LLM waarin dat netjes beschermd is natuurlijk. En ga eens even praten met die data. over welke trends daarin te zien zijn en wat de primaire leerbehoefte binnen jouw organisatie is. Je zult versteld staan van wat je er al aan grote trends uit kan vangen met een uurtje werk.
Kijk eens aan. Nou, veel succes daarmee met deze weer mooie tip van Tom Bos. Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Er zijn er nog veel meer, want dit was, zeg ik uit mijn hoofd, aflevering 49. En als je de rest nog niet hebt geluisterd, ga dat vooral doen. En anders dan is het op naar de volgende.
Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren. Een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app.